De eerste vraag die wij eigenlijk aan iedereen altijd stellen is van, kunt u zichzelf nou in pak een beetje 30 seconden even kort introduceren?
Ja, dat zal ik doen. Ik ben geboren in Rotterdam, daar ook opgegroeid. Totdat mijn ouders, toen ik ongeveer 17 was, besloten om naar Kapel aan de IJssel te verhuizen. Naar de toen nog nieuwe wijk Schravenland, die in aanbouw was.
Mm-hmm.
En vanaf dat moment ben ik dus kapellenaar. En ik kan inmiddels zeggen dat ik eigenlijk al langer kapellenaar ben dan dat ik Rotterdammer ben geweest.
Oké, en hoe bent u eigenlijk destijds eigenlijk in kapellen terechtgekomen? Welke wijk bent u als eerste terechtgekomen?
Dat was dus in Schravenland, nog met mijn ouders. Daarna, toen ik getrouwd ben, zijn we naar Middelwatering verhuisd. En inmiddels woon ik alweer een paar jaar in de mooie wijk Oostgaarde.
Oké, dat bevalt heel goed.
Bevalt prima. We zitten daar op een mooie plek. Een beetje ingeklemd tussen aan de ene kant de IJssel en aan de andere kant het Hitlandgebied. En ja, dat is natuurlijk een prima plek om te wonen.
Ja, en wat doet u in het dagelijks leven?
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat. Ik heb samen met twee partners een advocatenkantoor in Alblasserdam. Waar we in totaal met 7 advocaten ons dagelijks werk proberen te doen.
En bent u nog ergens in gespecialiseerd?
Ja, ik doe met name het arbeidsrecht. En binnen het arbeidsrecht werk ik eigenlijk voor het grootste deel voor werkgevers die ik begeleid op het gebied van allerlei arbeidsrechtelijke vraagstukken.
Oké, en dat heeft dan met ontslag en dergelijke te maken, dat soort aspecten?
Ja, dat is heel vaak de ontslagvraag, absoluut. Ja.
En daar is de afgelopen jaren wel flink wat in veranderd, hè?
Ja, nogal. Een jaar of 2 geleden is de wet aangepast.
Ja.
De wet zou het allemaal wat makkelijker, eenvoudiger en efficiënter moeten maken. En ja, als dat zo wordt aangekondigd, dan voel je het vaak al een beetje aankomen. Dat is het allemaal niet geworden. En als ik heel eerlijk ben, als advocaat vind ik dat natuurlijk weer niet zo heel erg. Want dat heeft mij weer extra werk opgeleverd.
Ja. En stel nou eens dat u op een gegeven moment iets zou mogen zeggen over die wet. Wat zou u dan willen wijzigen in die wet, in die arbeidswet, waarvan u zegt van, joh, dat werkt niet?
Het is lastiger geworden om met een goed dossier uiteindelijk als werkgever van je personeel af te komen. En uiteraard moet niet de insteek zijn dat je als werkgever van je personeel afkomt. Tegelijkertijd, als er omstandigheden zijn waarin je zegt, we zouden toch afscheid van elkaar moeten kunnen nemen, dan is de wet nu zo strak en misschien zelfs wel rigider geworden dat dat voor een gemiddelde werkgever bijna niet meer te doen is. En dat blokkeert eigenlijk meer dan dat het oplevert.
Oké. En als u nou straks in de politiek bent, probeert u dan eigenlijk zeg maar ook daar nog een wijziging in aan te brengen? Ondanks het feit dat u natuurlijk over gemeentepolitiek gaat?
Ja, als ik dat zou willen, dan zou ik misschien een gooi moeten doen naar het Tweede Kamerlidmaatschap.
Nou, is dat eventueel een optie? Of?
Je moet nooit dingen uitsluiten in het leven. Maar laat ik eerst maar eens proberen. Ik ben nu burgerraadslid in Kapel aan de IJssel. En laat ik eerst maar eens proberen om bij de komende verkiezingen gewoon echt raadslid in Kapelle te worden.
Ja, want u staat op de 3e plek. Hè? Dat is meestal wel een plek, hè, voor de SGP in Kapelle. Maar het is ook soms wel eens afhankelijk van een restzeteltje, of je die 3e plek haalt.
Ja, dat klopt. De 3e zetel is geen vanzelfsprekendheid voor de SGP in Kapel aan de IJssel. De laatste keer met de verkiezingen hadden we een 2,7 zetel, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dus dan zit je wel goed in de buurt van de 3e zetel. Maar er wordt vaak gezegd, elke stem telt. Nou, mm-hmm. Dat geldt zeker in ons geval. Elke stem hebben we hard nodig om deze 3e zetel ook de komende verkiezingen vast te houden.
Ja. En hoe bent u nou in de politiek terechtgekomen?
Ja, dat is eigenlijk al een beetje van jongs af aan gebeurd. Ik gaf net al aan, ik ben in Rotterdam opgegroeid. Mijn vader was daar politiek actief in de deelgemeente. Die was daar deelgemeenteraadslid in Kralingen.
Ook voor de SGP?
Ja, ook voor de SGP. Later de deelgemeente Kralingen-Krooswijk, toen dat samengevoegd is. En ik ging eigenlijk als jonge man, zal ik maar zeggen, als kind vaak al mee naar die vergaderingen. En dat boeide al. Ja, en dat is eigenlijk nooit meer overgegaan.
Ja. En wat boeit u dan zo in de politiek? Want sommige mensen die zeggen van, het is te ver van mijn bedshow.
Dat is denk ik een beetje een dubbel argument. Enerzijds gewoon het politieke debat, het met elkaar in discussie zijn, het proberen elkaar te overtuigen op kracht van argumenten.
Mm-hmm.
Dat is iets wat me altijd al heeft aangesproken en dat kan ik uiteraard natuurlijk ook goed gebruiken in mijn dagelijks werk.
Ja,
daar
ja.
komt dan natuurlijk ook veel voor. Tegelijkertijd, en dat is het mooie denk ik van de gemeentepolitiek, is dat je bezig bent met het bestuur van je eigen stad, van je eigen omgeving. En daardoor is het ook gewoon heel praktisch. Dat is mooi.
Ja, maar u weet ook, u zei net van inderdaad op basis van argumenten mensen mee te nemen. Maar ja, ik weet ook uit ervaring dat soms argumenten eigenlijk zeg maar in de politiek eigenlijk ondergeschikt zijn aan emotie.
Absoluut. En dat maakt het soms wel eens lastig, omdat je dan probeert, en dat proberen wij als SGP denk ik zeker, om zoveel mogelijk op grond van argumenten de ander te overtuigen. Ja, en dan merk je toch soms dat men je wel aanhoort, men wel naar je luistert. En vervolgens zegt, ja, mooi verhaal, maar we doen er niks mee.
Ja.
En ja, dat maakt het soms ook wel eens een beetje zuur.
Ja, maar ja, en zeker als je in de oppositie zit, is dat altijd natuurlijk heel teleurstellend. Kijk, als je in het college zit, heb je nog wel een beetje invloed.
Ja, dat klopt. En soms denk je echt, ja, dat college zou toch moeten begrijpen dat wij als SGP van die verschrikkelijk goede dingen gezegd hebben. En ja, dat wij echt met een aanpassing van een voorstel het tot een veel beter voorstel zouden maken. En soms luisteren ze ook wel, maar vaak ook niet. En ja, dan merk je wel dat de macht van het getal dan nog wel eens wil gelden.
Ja, als we even naar u persoonlijk gaan, wat zijn nou uw hobby's?
Ja, ik zie het politiek bezig zijn en voor mij dan op dit moment als burgerraadslid toch wel als een, ja, ik zou bijna zeggen een soort hobby, maar dan wel een serieuze hobby.
Mm-hmm.
Ik ben daarnaast ook nog toezichthouder bij twee scholen en tot voor kort ook bij een zorginstelling. Als ik wat meer wil zeggen over een wat meer, meer ontspannen hobby, laat ik het maar zo noemen.
Ja.
Wij hebben thuis een hond. Ja. En ik ga graag met die hond de natuur in om lange wandelingen te maken. En dan is natuurlijk met name het punt wat ik net al aangaf. We wonen vlakbij Hitland, kunnen
ja,
naartoe lopen.
Ja.
En dus daar ben ik met regelmaat te vinden.
Ja, nou hartstikke mooi. Nou ja, ik zeg het is ook een schitterend Hitland. Hè? Ik bedoel, we hebben niet voor niks ons programma ernaar genoemd, hè?
Precies.
Ja, nou hebben we natuurlijk ook een vraag die elke week eigenlijk zeg maar door een lijsttrekker of iemand van een politieke partij gesteld wordt. Vorige week hadden we de vraag van Willem Vlot van de SP. En nou, die had de vraag, en ik zal hem even kort samenvatten, van Paula Schot is lijsttrekker voor de SGP in Amsterdam. Kunnen we nou ook een vrouwelijke kandidaat in 2022 in Capelle verwachten voor de SGP?
Ja, goede vraag. Daar kan ik natuurlijk een heel politiek antwoord op geven door te zeggen, we kunnen niet in de toekomst kijken, dus geen idee.
Mm-hmm.
Maar dat is misschien iets te makkelijk geantwoord. Ja, het punt van vrouwen op kieslijsten is een wat lastig punt binnen de achterban van de SGP en ook ja, binnen de partij zelf. Het is statutair mogelijk en dat is niet iets dat zozeer uit de achterban zelf omhoog is gekomen, maar uiteindelijk omdat het op grond van een arrest van de Hoge Raad moest.
Ja.
En daarmee proef je eigenlijk al dat het een lastig punt is waar verschillend over gedacht wordt. Dat merk je ook nu in alle uitingen die je rondom dit lijsttrekkerschap van in Amsterdam hoort. Ik denk niet dat het goed is om daar binnen Capelle nu een discussie over te gaan aanzwengelen. Het speelt voor zover ik weet ook binnen Capelle helemaal niet. En ik zal ook de laatste zijn die op dat punt zelf de discussie daarvoor zal gaan aanzwengelen. Tegelijkertijd, als het over 4 jaar op de een of andere manier aan de orde komt, zal ik persoonlijk niet degene zijn die daar dwars voor zal gaan liggen.
Oké, u bent daar niet zo standvastig in dat u zegt van het zou wat mij betreft niet mogelijk moeten zijn.
Ik weet niet of je dat moet noemen als niet standvastig, maar ik twijfel er nog wel over en, of het standpunt zoals we dat landelijk hebben ingenomen, wat ik op zichzelf gewoon wil volgen, want ik ben lid van die partij.
Ja, ja.
Maar voor mezelf vraag ik me wel af of zeg maar de argumentatie die daarvoor wordt gebruikt één op één moet gelden voor mensen op een lijst van een politieke partij.
Helemaal duidelijk. Dan mag u zelf natuurlijk ook nog een vraag stellen. En dat is voor Peter Eilander die volgende week bij ons te gast is van de ChristenUnie. Welke vraag heeft u voor hem?
De vraag die ik aan Peter heb is de volgende. Peter is lijsttrekker van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen. Tot op heden was Michiel Graustad de afgelopen jaren. Die is nu ook de fractievoorzitter. Die staat nog steeds op de lijst voor de komende verkiezingen, maar is dan nummer 2. En wat ik me afvroeg aan Peter, is dat nou lastig voor jou dat jij nu de nummer 1 bent en dat de huidige nummer 1 of de vorige nummer 1 gewoon vlak achter jou ook gewoon nog meedoet.
Oké, okay, nou die vraag gaan wij volgende week aan hem voorleggen. Komen we bijna aan uw muzikale voorkeur toe. Nog één vraagje. Hoeveel zetels verwacht u eigenlijk zeg maar bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te halen? De 3 waar u het net al over had?
Ja,
gok u toch stiekem op 4?
Ja, kijk, hoop doet leven. Dus we hopen altijd op een uitbreiding. Maar we gaan ons uiterste best doen om die derde zetel vast te houden. En dat willen we uiteraard doen vanuit de achtergrond van onze partij. En dat kun je denk ik samenvatten met bid en werk.
Oké, okay, dan gaan we als slot naar de muziek toe. Welke muziek heeft u uitgekozen?
Ja, daar heb ik even over nagedacht. Want u had aangegeven, doe maar iets met populaire muziek.
Mm-hmm.
Nou ben ik niet zo van de populaire muziek. Ik ben meer van de klassieke muziek. En ik vind symfonieën zoals de eerste van Mahler of de negende van Dvořák geweldige muziek. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, als je dat hier aan gaat geven, dan moet je eigenlijk het hele stuk luisteren.
Ja, en dat duurt ook een beetje lang, hè?
Best wel, ja. Ja, dan is het programma, denk ik, voorbij.
Ja.
En nou ja, wij zijn als SGP ook een gezagsgetrouwe partij. Dus als er dan gevraagd wordt om populaire muziek, nou, dan doen we toch maar iets wat populair is. Ik heb gekozen voor het stuk Amazing Grace. Het populaire zit hem dan in het feit dat het een melodie is die, denk ik, iedereen wel kent.
Ja.
En tegelijkertijd, als je naar de tekst van deze muziek kijkt, dan is het een loflied op Gods genade. En ik denk dat dat ook goed past bij het SGP-beginsel.